Hello.
How are you, man?
Mensen allemaal hartstikke welkom hier in IJzersteen.
En namens de vredesbeweging van deze regio allemaal heel erg bedankt dat jullie naar deze richting, naar de Peul, hebben willen komen. Er is hier vandaag het een en ander te doen en het is misschien niet helemaal geworden wat we aanvankelijk dachten. De bedoeling was namelijk om een menselijke keten te maken, dat was de eerste opzet van 20.000, 25.000 mensen die met elkaar hand in hand van Siberië naar Amerika, als het ware de levende schakel, de levende verbintenis zouden vormen tussen die twee landen. Dat was nog voordat Venray, dat was nog in de tijd dat Venray de twijfelachtige eer had om aangewezen te worden als locatie voor die 48 kruisraketten. Dat is toen niet doorgegaan. Gelukkig voor Venray zou je zeggen, maar zeer tragisch toch dan voor Woensdag en de rest van Nederland. Toen is het idee ontstaan om dat in de vorm van een lint te doen, om toch die twee dorpen, die twee landen, twee marsblokken vertegenwoordigen, Oost en West, om die met een lint aan elkaar te koppelen. En hier zal dan dadelijk in een officiële, zeer mooie knoop, zal dat feit van die aan elkaar bundeling, dat aan elkaar kneden, dat knopen aan elkaar zal zich hier dadelijk nog voltrekken. En dat zal dan Jan Minkiewicz uit Polen van Solidaridad zal het doen als Europeaan. En iemand van het IKV, waarmee gezegd wordt dat twee Europese landen als een soort Europese buffer, dat die twee grootmachten aan elkaar zullen dwingen. Dat is punt 1. Maar daar houdt het nog niet mee op. Wanneer we straks hier vertrekken, maar er komt nog een hele happening, dat ga ik u vertellen, dan zullen we van hieruit ook vertrekken naar Woensdrecht. Want wat hier vandaag gebeurt, dat namelijk Rusland en Amerika, of ze het nou willen of niet, of de regering of de politiek het nou willen of niet, of de militairen het nou willen of niet, maar ze worden aan elkaar gekoppeld, aan elkaar geknoopt. Nou, die knoop, die zullen we vanavond naar Woensdrecht brengen, want dat is op dat moment, op dit moment de brandhaard, zou je kunnen zeggen, van het hele kruisraketten gebeuren. Die knoop zullen we daar als een monument, zullen we die in Woensdrecht bij de basis daar, zullen we die aanbrengen, tegelijk met de borden Amerika en Siberië die u hier zit, dat zullen we daar als een monument in de grond planten. En we zullen zelfs de grond uit Venray, die ziet u hier ook, met de hei erop, die zullen we meeslepen, want de zure grond uit het Venrayse, die bewezen heeft heel bevattelijk te zijn voor allerlei vredesactiviteiten tegen kernwapens, die zure grond die willen we ook in Woensdrecht bij de basis daar neerkieperen, in de hoop dat het vuurtje wat hier in het Venrayse, daar is ook de hei dan de symboliek voor, als er eenmaal brand in uitbreekt, je kunt het daar blussen, maar het steekt altijd in die hei weer ergens zijn kop op. Als je het hier blust, drie dagen later begint het elders weer te smeulen. Nou, dat vuurtje, dat ondergronds vuurtje, dat willen we met de zure grond neerpoten in Woensdrecht, om daarmee als het ware het hele gebeuren van vandaag daar te verankeren in de aarde. Wat dadelijk gaat gebeuren, dat is dat er hier de knoop, dat heb ik al verteld, aan elkaar zal worden gebreid. Er zal gevolgdanst worden, Russisch-Amerikaanse dans, en dat gebeurt met groepen uit Siberië en Amerika, maar dan wel van dit Siberië en Amerika. En de bedoeling is dat u daarna met z'n allen aan dat dansen deelneemt, dat er een grote verbroedering gaat ontstaan. Daarna zal Willem Bruxma, hoofdredacteur van de Haagse Post, die zal hier het een en ander zeggen over kernwapens en de kernwapenproblematiek. En daarna zal aan de andere kant van zaal Roulantia, die daar ligt, aan de achterzijde, en daar kunt u ook allerlei consumpties genieten, zal muziek en zang ten tonele worden gebracht door het patronaat Jean-Baptiste. Er zal cabaret zijn van de groep Cabaneel en ook de kritische zanggroep uit Kijk, Voorwaarts, die zal met liederen, strijdlustige liederen, zal die de zaak opluisteren. Om 3:30 is er een persconferentie in Roulantia en om 5:00 vertrekken hier een serie auto's en wellicht ook bussen, en daar kun je allerlei informatie hierover krijgen, vertrekken dan gezamenlijk met deze aarde, met deze hei naar Woensdrecht. U kunt van hieruit met bussen terug naar uw startplaats. Er staan hier bussen respectievelijk voor Siberië, respectievelijk voor Amerika, waarin u met een kleine bijdrage terugvervoerd kunt worden naar uw startpunt, dus je hoeft eigenlijk niet terug te...
We zijn in de Belsenland gereikt wat ideeën betreft en wat symboliek betreft. Een aantal weken geleden dachten we dat we hier Russische en Amerikaanse artsen zouden moeten uitnodigen die de knoop leggen. prima mensen zijn het, want ze behoren tot organisaties die zich tegen de kernbewapening richten en ze vinden dat artsen die voor de gezondheid van het mensdom zijn, voorop moeten lopen. Prima. Maar er waren enkele technische problemen, dat moet ik toegeven. Toch, na aanleiding van die technische problemen kwamen we tot een betere idee. Namelijk, dat alleen de vredesbewegingen en de nieuwe bewegingen in Europa de verbinding kunnen leggen die dan tussen grote mogelijkheden niets anders meer kunnen als zich openbewapenen en proberen de overhand op de anderen te krijgen en daarin andere volken mee te sturen. Om dat uit te leggen gaan Daniel Kevits en ik ieder 5 minuten praten vanuit onze beweging. En later zal ongetwijfeld meneer Brusma nog veel meer daarover zeggen.
Want in de politiek geldt deze logica niet. In de politiek loopt de weg tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, met name door Azië, door Afrika en door Europa heen. Dat wil zeggen, politiek is geïnteresseerd om overhand te krijgen op mensen, op volkeren, om invloedssferen en veiligheden te bouwen om de eigen belangen. En daar kunnen geen mensen buiten blijven, want die zouden die veiligheid of dat systeem in gevaar kunnen brengen. Vandaar dat overal op de wereld de vraag wordt gesteld, waar hoor je bij? Oh, als jullie kritiek hebben op Amerika, dan moet je maar in Siberië gaan wonen, zeggen wij hier vaak. Hoor je hier vaak? En als je niet aan deze kant staat, dan sta je aan de andere kant. Het is een oud verhaal, dames en heren. Het is het verhaal van de steden en de dorpen in de wereld, in de geschiedenis die elkaars vijanden werden. Later werden het staten, provincies, staten, halve continenten. En het rare is dat voor die tegenstellingen altijd de mooiste namen golden. Eerst was het het christendom in de tijd van de kruisvaders. Toen werd het de westelijke beschaving in de tijd van de veroveringen. De democratie. Wat hebben we niet allemaal verdedigd en in onze geschiedenisboeken, wat is er niet allemaal aan pretenties geweest? Terwijl, als je het mij vraagt, het meestal ging om de strijd tussen Hoeksen en Kabeljauwen, weet u nog, ergens in Holland. Het gaat meestal om belangen en dan nog belangen van enkele elites die hele volkeren en publieke opinies meeslepen in hun vijandbeelden. Ik denk dat we uit de geschiedenis daarom 3 dingen moeten leren. En dat we die vandaag moeten leren. Ten eerste, dat wij een knoop leggen tussen 2 grote supermachten betekent dat wij een poging gaan doen om de vijandsbeelden eens kritisch te bekijken. Is de Sovjet-Unie alleen maar Siberië? Is de Verenigde Staten alleen maar de bevrijder van de Tweede Wereldoorlog? Nee, dames en heren, er is veel meer. Als je de landen en de volken bezoekt, dan ontmoet je mensen die bezig zijn met vrede, bang zijn voor oorlog, bezig zijn met democratie, bezig zijn met socialisme en die zelf in een net van onderdrukking en van bureaucratie gevangen raken. Maar er zijn mensen in die landen die onze bondgenoten zijn. Ik denk, een tweede ding wat we moeten leren is, waar leidt dit toe, deze tegenstellingen? Deze tegenstellingen leiden tot wapenwetloop die geen einde vindt. Tot 50.000 kernkoppen die er op de wereld klaar liggen. En er zijn er 17.000 op dit moment op de lopende band. Dit leidt tot een oorlog die het einde van de beschaving van Oost en West inluidt. Vandaar dat wij kritisch zijn geworden, vooral de publieke opinie, en zeggen oorlog kan niet meer. En dat is een reden om anders over de politiek te gaan denken. En tenslotte, het derde vind ik, is dat we in dit soort tegenstellingen kritisch en onafhankelijk moeten durven zijn. Wij zijn geen deel van de Sovjet-Unie als we kritiek op Amerika hebben. En we zijn geen deel van Amerika als we kritiek op de Sovjet-Unie hebben. Wij zijn een vredesbeweging hier in het Westen en we zijn een Europese beweging die vinden dat Europa meer moet zijn als het slagveld van de grote mogendheden.
Ik vind het daarom zo'n goed idee dat Jan Minkiewicz en ik hier mogen staan, de knoop mogen leggen. En ik zou Jan tot slot deze poster willen geven en u allemaal ook willen laten zien. U kent hem al. Dat is de poster voor de grote demonstratie in Den Haag op 29 oktober. Waar wij allemaal zijn, ook de mensen die hier nog in de winkels lopen, aan het winkelen zijn. En ik wou aan Jan vragen om daar ook te zijn en de solidariteit vanuit Solidarność met de Westerse Vredesbeweging behoorlijk en sterk te laten blijken, ook in de toekomst. Jan.
Dankjewel. Ik zal er zeker zijn. Maar ik wil jou, Wim, ook een poster geven. Dat is jullie eigen poster van vorig jaar. Daarop zie je een Nederlander en een Oost-Duitse, is het geloof ik, tegen een Russische bom aanduwen. Een Engelse en Hongaren tegen de Amerikaanse bom aanduwen. Dat is een hele goede aanzet geweest. Een van de resultaten daarvan is de bijeenkomst vandaag. Dat jullie ook op deze weg door blijven gaan, dan zullen jullie ons ook elke keer op jullie bijeenkomsten blijven zien. Alsjeblieft. Ik ben blij dat ik hier vanmiddag kan zijn. Ik ben zelf woordvoerder van het bureau van Solidarność in Amsterdam. En ik zal proberen uit te leggen waarom in de ogen van de Oost-Europeanen onder andere Solidarność een gigantische vredesbeweging is. Wanneer we namelijk over vrede spreken, dan moeten we ons twee dingen afvragen. In de eerste plaats, voor wie vrede? In Europa, dat wil zeggen in West-Europa, wordt vaak gesproken, als men het over de EEG heeft, over Europa. Alsof er geen Oost-Europa bestaat. Dus de eerste vraag is vrede voor Europa, vrede voor heel Europa of alleen voor West-Europa? Bovendien, vaak spreekt men als men spreekt over de vrede in de wereld, over vrede voor de westerse invloedssfeer. Mijn vraag is, geldt vrede in de wereld ook voor andere invloedssferen? Geldt vrede ook voor Afghanistan, voor Laos, voor Cambodja, voor Vietnam? Een triest feit is wat er op de laatste assemblee van de Wereldraad van Kerken is gebeurd, waarbij men niet gekomen is tot een even expliciete veroordeling van de invloed van de Sovjet-Unie in Afghanistan als van de Verenigde Staten in Centraal-Amerika. Het is triest om twee redenen. In de eerste plaats omdat blijkt dat een eens zo machtige kerk als de Russisch-Orthodoxe Kerk op dit moment niet meer is dan een verlengstuk van het politieke systeem. Ten tweede dat kennelijk de kerken in deze wereld op de dag van vandaag niet hun rol kunnen vervullen door boven de politiek te staan, maar ook zich op de knieën dwingen voor politieke doeleinden. Dat is een veegteken. Gelukkig is het met de vredesbewegingen iets anders, die lijken een paar stappen voor te zijn op wat de Wereldraad van Kerken op dit moment denkt. De tweede vraag die men zich moet stellen als men over vrede spreekt, dat is: wat is vrede? Is vrede ontwapening of is vrede meer dan ontwapening? Is vrede ook sociale gerechtigheid? Is vrede alleen nucleaire ontwapening? Is vrede ook conventionele ontwapening? Ik denk dat de tijd voorbij is dat we moeten denken in aantallen raketten. Je kan vandaag rustig zeggen dat beide supermachten goochelen met aantallen en de zaak verdraaien naar hun eigen voordeel, terwijl ze beide een zo'n gigantische nucleaire macht hebben opgebouwd dat ze allebei de wereld meerdere malen kunnen vernietigen. Ik denk dat we vrede moeten zien als tegenstelling tot oorlog. En dan kunnen we in deze wereld verschillende niveaus onderscheiden waarop over vrede en oorlog gedacht wordt. In de derde wereld wordt over vrede en oorlog gedacht met gewapend verzet, omdat daar zo gepolariseerde omstandigheden zijn dat geen andere mogelijkheden meer bestaan. In Oost-Europa wordt vaak hele felle oppositie gevoerd, omdat daar door de regeringen tegen samenlevingen een sociale oorlog gevoerd wordt. In de westelijke wereld wordt het meest gesproken over vrede in termen van ontwapening, omdat hier relatief de minste oorlog is. Maar wanneer we deze drie elementen bij elkaar nemen, dan hebben we tegelijkertijd de drie componenten van wat vrede zou moeten zijn. Nucleaire ontwapening, conventionele ontwapening en sociale gerechtigheid overal op de wereld. Wanneer we dat probleem aan willen pakken, dan kunnen we vaststellen dat de meeste problemen in onze wereld beheerst worden door het vijandig tegenover elkaar staan van twee supermachten. En er is geen gebied in de wereld waar deze drie elementen, de nucleaire dreiging, de conventionele dreiging en de sociale ongerechtigheid, zo direct aanwezig zijn als in Europa. Omdat hier op de meest directe manier de twee supermachten tegenover elkaar staan en wederzijds Europese landen aan zich gebonden hebben in militaire blokken die eventueel meegesleurd zullen worden in een nucleair conflict. Daarom is Europa misschien niet de enige sleutel tot het dichterbij brengen van vrede in de wereld, maar wel een hele essentiële sleutel. Daarom is het absoluut noodzakelijk om Europa als geheel te zien en te kijken wat er in de verschillende delen van Europa gebeurt. Maar kan niet anders vastgesteld worden dan dat er twee absurde blokken bestaan die van bovenaf opgelegd zijn aan samenlevingen die in de eerste plaats te weinig van elkaar weten, helaas, om elkaars vijanden te kunnen zijn en bovendien als ze elkaar beter leren kennen waarschijnlijk geen enkele reden zullen kunnen vinden om oorlog met elkaar te willen voeren. Het is hoog tijd dat onze wereld afkomt van begrippen als links en rechts, die in feite volslagen leeg en hol geworden zijn, alleen nog staan voor oncreatieve ideologieën die met een soort wet van de traagheid hun wil blijven opleggen aan grote delen van de wereld. Het is uiterst noodzakelijk ook om te kijken wat er op dit moment in Oost-Europa gebeurt. Want hoe je het draait of keert, de spanningen in Oost-Europa zijn veel groter dan in West-Europa. En wanneer inderdaad sociale gerechtigheid een noodzakelijke voorwaarde is voor vrede, is het noodzakelijk om de ontwikkelingen in Oost-Europa nauw gade te slaan. Het is vandaag een trieste dag, omdat vandaag het precies 15 jaar geleden is dat de Praagse lente vertrapt werd. Dat is een van de laatste regelrechte oorlogen in Europa geweest. Dat is een feit wat niet onderschat moet worden. Hoe de Praagse machthebbers het ook uitleggen, het is niet meer geweest dan een oorlog van een aantal Oost-Europese landen tegen het Tsjechische volk. In Polen is het over een paar dagen, 31 augustus, is het 3 jaar geleden dat Solidarność ontstond. De spanningen die reizen op dit moment ten top. Het is, hoop ik, nog steeds zo dat de uitlatingen van de Poolse leiders in de ondergrondse, de leiders van Solidarność met Wałęsa aan het hoofd, hun volgelingen kunnen blijven overtuigen van de noodzaak van vreedzame dialogen en vreedzame ontwikkelingen. Maar de repressies van de Poolse machthebbers die blijven onverminderd doorgaan. De onwil om ook maar één enkele geste tegenover de samenleving te maken wordt steeds groter. Dus eventueel laat het ergste zich vrezen. En dat geldt helaas ook voor andere Oost-Europese landen. Het is zo dat er gelukkig vredesbewegingen aan het ontstaan zijn in verschillende Oost-Europese landen. In de DDR, in Hongarije, in de Sovjet-Unie bestaan zulke groepen al. In Polen zijn ze aan het ontstaan. Maar zelfs deze groepen worden zwaar vervolgd. Roland Jaan uit Jena wordt bruut op de trein gezet en zijn land uitgegooid. Sergej Batovrin van de Moskouse vredesgroep wordt zijn land uitgezet. De Hongaarse groep wordt tijdens een camping samen met westerse vredesactivisten zwaar achterna gezeten. De westerlingen worden gedeporteerd en de Hongaarse vredesactivisten worden voor enkele dagen vastgezet. Dat zijn geen vrolijke vooruitzichten. Toch is dat een realiteit waar wij conclusies uit moeten trekken. Naar de mening van, ik kan niet namens heel Oost-Europa spreken uiteraard, maar wel namens die mensen die zich actief met oppositie in Oost-Europa bezighouden, kan ik één conclusie van daaruit overbrengen. Dat in feite de processen zoals die tot nu toe geprobeerd zijn, zoals Helsinki, zoals alle vervolgconferenties op Helsinki en de concepties van ontspanning van bovenaf, waarbij ook vanuit het Westen maatschappelijke groeperingen, zoals onder andere de vredesbewegingen en andere emancipatiebewegingen, ook druk uitoefenen op Oost-Europa, maar in feite vrijwel alleen op de regeringen van Oost-Europa. En de interne ontwikkelingen in Oost-Europa laten zien dat onder druk van het Westen de Oost-Europese regimes niet bereid zijn liberaliseringen door te voeren in eigen land. Dat is dus op het eerste gezicht een simpele oplossing. Zorgen dat in Oost-Europa dezelfde emancipatiebewegingen kunnen ontstaan als hier, die even luid hun stem kunnen laten horen en daardoor een even grote druk kunnen uitoefenen op hun eigen regeringen. Dat lijkt mij de enige manier waarop een evenwicht kan ontstaan tussen Oost- en Westpartners, waarbij een werkelijke dialoog kan ontstaan. En die oorlog, die in Polen op de meest duidelijke manier, maar in andere Oost-Europese landen op meer verholen manier gevoerd wordt, die oorlog die moet eerst gewonnen worden. Dat denken de meeste Oost-Europeanen. Een heleboel Oost-Europeanen, Wim Bartels heeft het daar even over gehad, die komen daardoor niet toe aan problemen van nucleaire ontwapening. Die komen daardoor niet toe aan mondiale problemen. Die zeggen, het zal onze zorg zijn wat er in de rest van de wereld gebeurt. Niemand bekommert zich om ons, dus wij bekommeren ons in de eerste plaats om onszelf. Gelukkig komt ook daar langzamerhand verandering in. De wereld is niet alleen maar meer de wereld van die drie wijze mannen die de Tweede Wereldoorlog beslecht hebben en alle politici die hun gevolgd zijn. Er zijn gelukkig nieuwe, jonge generaties die van het Yalta-denken en van het Tweede Wereldoorlog-denken af gaan stappen. En een van de bewijzen daarvan dat er iets aan het veranderen is in Oost-Europa, en daar wil ik mee besluiten, zijn enkele citaten uit een brief die door een van de organisaties van Solidarność, de COS, Comité voor Sociale Zelfverdediging, als oproep gericht is aan alle vredesactivisten in het Westen. Dat is een brief die dateert uit mei. De wereldvrede wordt bedreigd. De dreiging van een nucleaire ondergang hangt boven alle aardbewoners. De ongeremde bewapeningswedloop gaat in tegen de belangen van alle mensen, ongeacht waar zij wonen. Hij bedreigt jullie, bewoners van West-Europa, net zoals ons, bewoners van Oost-Europa. Net als jullie zijn ook wij overtuigd dat een oorlog de wereld niets anders kan brengen dan dood en vernietiging. Net als jullie zeggen wij nee tegen de wapenwetloop. Wij vinden echter dat een protest tegen de oorlogsdreiging alleen dan succesvol zal zijn wanneer wij het gezamenlijk aanheffen, uitgaand van een gezamenlijk programma van eisen, van ons die wonen aan weerskanten van de scheidslijn van twee militaire blokken. Wij vinden dat de eis van het stopzetten van de uitbouw van het verdedigingssysteem van de NATO, zonder de gelijktijdige eis van vermindering van het militaire potentieel van het Warschau-pact, de zaak van de vrede niet ten goede komt. Wij Polen, evenals Afghanen, Tsjechen, Hongaren en andere door de Sovjet-Unie gedomineerde landen, zijn slachtoffers van militaire chantage. De militaire macht van het Warschau-pact wordt opgebouwd ten koste van de groeiende materiële ellende en knechting van miljoenen in de Sovjet-Unie en de landen van het zogenaamd reëel bestaande socialisme. Het nucleaire bewapeningsprogramma kan in de landen met zo'n systeem praktisch onbeperkt worden uitgevoerd, aangezien hier geen instellingen van sociale controle bestaan en de uitgaven voor bewapening nooit worden gepubliceerd, terwijl de hele economie die centraal wordt geleid vrijwel zonder beperkingen aan de uitbouw van het militaire potentieel dienstbaar gemaakt kan worden. De vredesbeweging bij ons, die gericht is tegen de uitbouw van de militaire macht van het Warschau-pact, wordt door de wetgevers van het Oostblok beschouwd als landverraad, wat met minstens jarenlange gevangenis dreigt. Wij mogen voor vrede strijden alleen door ontwapening van onze tegenstanders te eisen. Dat maakt in de landen van ons blok het openlijk ontwikkelen van eerlijke acties voor vrede onmogelijk. Desalniettemin zullen wij een dergelijke activiteit ontplooien. Wij willen hetzelfde als jullie. Wij willen leven in vrede, in het gevoel van veiligheid, in omstandigheden die onze essentiële mensen- en burgerrechten garanderen. Om de wereld waarin wij leven menselijker te maken, moeten wij onze inspanningen bundelen. Laat de internationale solidariteit van mensen die in vrede willen leven zich uiten in gemeenschappelijk handelen tegen alle daden van geweld, chantage en rechteloosheid die op de wereld gepleegd worden. Wij wachten jullie antwoord af dat uitgangspunt zou kunnen worden voor onze toekomstige gemeenschappelijke activiteiten ter verdediging van de vrede. Warschau, 9 mei 1983, het Comité voor Sociale Zelfverdediging in Polen.
Dan om voor het eerst van mijn leven een menigte toe te spreken. Dat wil zeggen, ik doe dat voor de televisie ook wel, maar dat heeft twee voordelen. Dan zie je die menigte niet en bovendien, die menigte kan niks terugzetten. En hier kan dat wel. Hij is heel klein, daarom is het voor mij misschien goed dat de aanvankelijke verwachting van de organisatoren, die zeiden, er zullen zo'n 25.000 mensen komen, niet helemaal in vervulling is gegaan. En toch denk ik dat die mensen die niet gekomen zijn omdat ze gehoord hebben, oh, die raketten die komen hier in de Peel, die komen in Woensdrecht, dat die mensen ongelijk hebben. En ik zou u zeggen waarom. Waarom het geen verschil maakt of die raketten in de Peel komen of in Woensdrecht. De generaal Rogers, de opperbevelhebber van de NAVO, die heeft mij korte tijd geleden gezegd, u hoeft zich geen zorgen te maken, want in tijden van spanning, dan gaan die lanceerinstallaties met die kruisraketten, die verlaten de basis, die waaien uit over het hele land. En dan zijn ze onvindbaar. Ik denk dat hij dacht dat Nederland groter is dan het is. Maar het betekent dat niet Woensdrecht of de Peel, maar dat heel Nederland een stationeringsplaats is. Dat is dan alleen nog maar in tijden van spanning. Maar wat gebeurt er in tijd van oorlog? Dan gebeurt er van twee dingen één. Of de Amerikanen besluiten om die wapens te gebruiken, om ze af te vuren. En dan kunnen wij wachten op de vergeldingsslag met de SS-20. Of de Sovjets wachten dat niet af en die halen uit voor een preventieve slag. In beide gevallen is Nederland van de kaart. 7 SS-20 raketten met 3 koppen ieder zijn daarvoor genoeg. Er is maar één troost en die troost geldt de brandweer. Omdat 60% van de Nederlandse bevolking onder de zeespiegel woont, hoeft de brandweer niet meer de moeite te nemen om in dat geval de branden in dat dichtstbevolkte gedeelte van Nederland te blussen, want dat doet de zee. En daarom ben ik tegen stationering van kruisraketten. En daarom sta ik hier in een heel bescheiden zin, net een beetje als Martin Luther, dat mag je wel zeggen in Brabant. Bovendien, verder gaat die vergelijking van mijzelf met Luther niet, van, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet eens een christen, dus ik kan niet lid zijn van het IKV. Om weer andere redenen ben ik ook niet lid van het comité Stop de Neutronenbom. Dus ik ben niet lid van de georganiseerde vredesbeweging. Ik ben maar een ongeorganiseerde journalist. En ik begrijp die grote mensen van de vredesbeweging goed. En ik raak er ook wel bewogen en ontroerd. Maar ik heb om te beginnen een nog veel bescheidener wens. En die wens is dat ik niet zo'n smerig kernwapen, met zijn smerige wapens, En ik vind dat ze niet gebruikt mogen worden. Maar ik heb ook die bescheiden, instinctieve wens in eerste instantie dat ik niet een kernwapen op mijn huis krijg, op het hoofd van mijn Poolse vrouw en van mijn half-Poolse dochter. De zekerste weg, om dat te voorkomen, niet alleen voor mij, maar ook voor u, is ervoor te zorgen dat die kruisraketten hier niet te land worden gestationeerd. En niet alleen niet in Nederland, maar ook niet in België en ook niet in Duitsland. Want dan krijgen we toch. Maar dan krijgen we toch van hetzelfde laken een pak. Waar het in de eerste instantie om gaat, de allereerste stap op de doelen die Bartels en Minkiewicz zich hebben gesteld, is dit. Het opstellen van kernwapens die de Sovjet-Unie kunnen bereiken. Het opstellen van die kernwapens te land in dichtbevolkte streken is precies hetzelfde als het opstellen van een bliksemafleider op je dak zonder dat die geaard is. Dat wil zeggen, hij trekt de bliksem aan, maar hij leidt hem niet af aan de grond. En wie bang is voor de Sovjet-Unie, en wie bang is voor haar SS-20's, en wie bang is voor haar conventionele macht, en wie bang is voor haar bedoelingen, en die daarom denkt, we moeten op militaire en politieke gronden een nucleaire verdediging hebben, en daar is op logische gronden, zijn er wel een paar argumenten voor aan te voeren, die zou dan moeten zeggen, we zetten die kruisluchtwapens en de Pershing 2 op onvindbare en onkwetsbare duikboten. Dan kan je tegen de Sovjet-Unie zeggen, wil je gebeten als je ons aanvalt, of met raketten, of met divisies. Want al zou je over ons heen walsen, we nemen wraak vanuit het graf. Dat doe je niet vredelievend, maar dat heeft de verdienste van de militaire logica. En dat heeft de stationering te land niet. En nou ben ik eigenlijk een beetje bang te worden voor iets heel iets anders. Misschien had u van mij een heel menselijk, meestredend betoog verwacht. Ja, en ik sta hier nou te praten. Een beetje als een militaire commentator. Maar ik wil het toch zeggen, omdat het niet alleen om goede bedoelingen gaat. Want ik wil u graag de argumenten geven om tegen mensen die niet tot uw beweging horen te zeggen, het is militaire krankzinnigheid om die wapens te land te zeggen. En ik zeg u dat bijna iedere beroepsmilitair precies hetzelfde zegt. Alleen mag hij het niet hardop zeggen. Hij mag het hardop zeggen als hij gepensioneerd is. En dan moet hij het ook. En dan nog wat. Ik ben misschien een wat ouderwets type. Een tijdje is een oude hoor. Maar dat idee van de nucleaire afschrikking, dat schrikt mij meer af dan de Sovjet-Unie. Ik ben, net als in de vorige oorlog, bereid om als het niet anders kan, mijn land te verdedigen. Ik vind dat we op dit ogenblik niet zonder defensie kunnen. Maar is dat defensie, verdediging, ik bedoel landsverdediging, dan kan ik daar toch niet onder verstaan de totale vernietiging van het land en de mensen die erin wonen die ik verdedigen wil. En ik denk dat wie niet een krankzinnige nucleaire verdediging wil, bereid moet zijn tot iets wat fatsoenlijke mensen door de geschiedenis hebben gedaan. Als het moest, de verdediging van eigen huis en hof, van eigen land. En als u mij zegt, vertrouwt u de Russen dan niet, dan zeg ik nee. Niet omdat het Russen zijn, maar omdat ze een supermacht zijn. En vertrouwen is aardig, maar controle is beter. En het allerbeste is om altijd tegen iemand te zeggen, als je ooit dit land zou willen bezetten, dan zou je er geen dag plezier van beleven. Dat, denk ik, is fatsoenlijk afschrikking. Maar waar het nou zo langzamerhand op begint te lijken, is dat onze regeringen niet alleen de Sovjets niet vertrouwen, maar dat ze hun eigen volken niet meer vertrouwen. Dat ze niet bereid zijn om te geloven dat gewone mensen bereid zijn om als het moet zich te verdedigen. En ik zal u daar een voorbeeld van geven. Een Franse strateeg, generaal Le Dallois, die heeft daar een interessante uitspraak over gedaan. Die zei dit: het voordeel van atoomwapens is dat ze de regering in staat stellen de oorlog voor te zetten als het volk reeds bereid is te capituleren. Een doordenkertje. En dan zou je kunnen zeggen, in het Franse geval zou het nog een Franse regering zijn die door het Franse volk zelf gekozen is, die dan met Franse kernwapens een Franse oorlog zou voortzetten. Maar met Amerikaanse Tomahawks en de Pershing 2 zou het anders zijn. Die zouden de Amerikaanse regering in staat stellen een oorlog tegen Oost-Europa voor te zetten, ook als de West-Europese volken en zelfs de West-Europese regeringen zouden zeggen, het heeft geen zin meer. En daarmee kom ik tot het volgende punt van mijn betoog, dat u misschien heel conservatief in de oren zal klinken. Ik heb er met opzet dat argument gekozen, want progressieve argumenten tegen de stationering, die zijn er genoeg. Maar ik vrees dat om aan een echte meerderheid tegen de stationering te komen, we aan de progressieven alleen niet genoeg zullen hebben. En ik wil u daarom graag argumenten in handen geven om ook niet-mensen, om ook conservatieve mensen van de krankzinnigheid van die stationering te overtuigen. Want één ding staat vast. Er is maar één ding waar links en rechts en Oost- en West-Europa tot in alle eeuwigheid zou verenigen. En dat zou zijn de atoomdood als het misgaat. Nou, als ik een conservatief was, en ja, dat ben ik misschien maar in een paar hele kleine opzichten, dan zou ik een voorbeeld nemen aan een Nederlandse marineofficier. Die is buiten dienst, dus hij schrijft vrij uit. Een conservatieve man. Hij is lid van de VVD en hij is bovendien nog de zwager van minister-president Lubbers. En die heeft samen met een Amsterdamse jurist een interessant artikel geschreven in het Marineblad. En voordat hij nou denkt, die Lubbers maar is niet alleen een militaire specialist, maar is ook nog een professor in de rechten, zeg ik er eerlijk bij dat ik die argumenten ontleen aan die twee mensen. Waarom gaat dus dit? Een conservatief moet zeggen, de keus om Nederland in een oorlog zal worden getrokken, die keus hoort te liggen in de handen van mijn regering. De keus tussen leven en dood van mijn volk leg ik niet in handen van een president die aan de andere kant van de wereld woont en die misschien bereid is om tot de laatste Europeaan te vechten. Ja. Die kapitein van zee buiten dienst van de Griet haalt de ambtseed van de koningin aan. De koningin bij haar inhuldiging zweert dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van de staat met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren. Let wel, de onafhankelijkheid van de staat. Mijn vraag is dan, wat blijft er over van die onafhankelijkheid wanneer de Nederlandse regering op het Nederlandse grondgebied kruisraketten toelaat waarmee de Amerikaanse president een ander land kan aanvallen als hem dat invalt? Van die soevereiniteit, van die onafhankelijkheid blijft dan niets over. En die Nederlandse ministers en ook de minister-president, zou er goed aan doen op aanraden van zijn eigen zwager artikel 93 van het wetboek van strafrecht na te lezen. Dat artikel zegt: de aanslag ondernomen met het doel het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf. Ja, ik heb dat niet geschreven, dat hebben degenen geschreven die het wetboek van strafrecht hebben opgesteld en vervolgens met meerderheid van stemmen hebben aangenomen. En dat artikel 93 heet in de wandeling, het landverraadse artikel. En het is onder dat artikel dat Anton Mussert veroordeeld is. Kijk, als de regering soevereiniteit wil overdragen aan een andere, aan een hogere instantie, dan mag dat. Ze mag soevereiniteit overdragen aan de Europese gemeenschap. Is ook gebeurd. Toen heeft de regering de procedure gevolgd. Want de grondwet vertelt nauwkeurig aan welke voorwaarden de vrijwillige overdracht van soevereiniteit moet voldoen. 1. De internationale rechtsorde moet het vereisen. Of de stationering van Duitsland door de internationale rechtsorde wel vereist moet worden. Dan kan ik een antwoord aan de overdracht. Voorwaarde 2. Het moet per verdrag worden geregeld. Voorwaarde 3. Dat verdrag heeft de uitdrukkelijke goedkeuring nodig van de Staten-Generaal met 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen. Nou, de vraag zou kunnen zijn: waarom sta ik hier zo formeel te doen met al die wetsartikelen, terwijl we niet hier, maar hier weten dat het iets afschuwelijks is? Ik doe dat omdat als de Nederlandse regering via een parlementair achterdeurtje die kruisraketten op Nederlands grondgebied toelaat en u en ik gaan ons daartegen verzetten, dan zullen wij worden beschuldigd van burgerlijke ongehoorzaamheid, van minachting voor de democratie en de wetten waarop die democratie berust, van minachting van een parlementair besluit van met 76 tegen 74 of met 77 tegen 73. Of als het erg mee zit met 78 tegen 72 stemmen.